Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoe zou Max Verstappen ontvangen worden in Mexico? Wat kon Checo Perez in zijn eigen thuisland met die Red Bull? En wie zou de best of the rest worden? Het waren vragen die uiteindelijk na ongeveer bocht 1 voor het grootste gedeelte worden beantwoord in Mexico-stad. Over de race en het Mexicaanse weekend praat ik na met Marijn Abbehuis. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. Mijn naam is Etienne Verhoef. Was er teleurstelling, verontwaardiging, verdriet? Hoe was het na bocht 1 in Mexico?
Ontluistering, denk ik. Ik sprak een paar Mexicaanse fans na afloop. En die zeiden deze plek, die zaten in de Foro Sol. Die zeiden deze plek is normaal gesproken synoniem voor chaos, voor herrie. En het viel helemaal in één keer stil. Het was surrealistisch. Zo stil hadden ze nog nooit. Het is in Mexico stad nooit stil. Zo stil hadden ze het nog nooit meegemaakt in hun omgeving. Dus ze waren er helemaal stil van. Ze waren verbijsterd.
Ja, want in het stadion is normaal altijd feest, toch? Daar in Mexico. Ook al, dat gaat tot lang door.
Zeker weten. Dus feest, het is herrie. Zelfs als er geen mensen zitten, is het daar herrie. Als ik aan het hardlopen was, 's avonds nadat iedereen van het circuit af was, dan was het alsnog een gigantische chaos als je dan dat Foro Sol inloopt. Dus het is altijd herrie daar.
Ja, precies. Maar goed, het was voor Verstappen eigenlijk een weekend wat eigenlijk prima ging, behalve de kwalificatie, hè?
Ja, zelfs de kwalificatie ging niet eens zo super slecht. Want kijk, Ferrari is wel goed. Als het om de kwalificaties gaat, hè, als die auto lichter is, dan werkt die beter. Hij had van tevoren wel verwacht dat hij het lastig zou krijgen, eigenlijk met meerdere teams. En hij stond eigenlijk op een startplek waar hij al eerder succesvol vanaf was geweest.
Ja.
En dat liet hij weer zien. Dus de Ferraris waren na de kwalificatie waren ze al doodsbang dat dit zou gaan gebeuren. En Verstappen wist denk ik zelf ook al wel dat hij dit kunstje weer kon flikken.
Ja, want in 2021 stond hij ook op die P3. En toen had hij alleen twee Mercedes voor zich. Toen deed hij het eventjes op de Perez manier, maar toen bleef hij wel op de baan natuurlijk.
Ja, dat was misschien wel net het verschil tussen hem en Perez dit keer. Dat hij toen ook vanaf plek 3 starten en Perez nu vanaf plek 5. Die had misschien wel minstens even goede start als Verstappen in 2021 had. Alleen hij kwam net van een fractie later. Dus hij was net iets later ook naast / voorbij de man van pole position om veilig door die eerste bocht te komen.
Ja.
En misschien liet Bottas toen de tijd de deur ook wel een beetje te veel openstaan.
Dat zou ook eventueel kunnen, ja. Verstappen had een goede start en ging gelijk naar P1. Zijn teamgenoot zat er eigenlijk, ging er gelijk af. Dus daarmee was gelijk alweer de race geneutraliseerd en konden we weer eventjes opnieuw gaan beginnen ongeveer. Maar daarna reed Verstappen met groots gemak weg van de rest weer, hè?
Ja, absoluut. Absoluut, hij was gewoon een klasse apart. De rest kwam niet meer dichterbij. Interessant was natuurlijk dat er nog een keer een start kwam na de rode vlag, veroorzaakt door de crash van Kevin Magnussen. En hij toen wel vanaf plek 1 moest verdedigen en andere slipstream hadden. Lewis Hamilton stond zelfs op betere banden. Hè? Hij stond op mediums terwijl Verstappen op harde banden stond. Dus ja, die had in feite datzelfde kunnen doen als Verstappen dus in 2021 deed en vandaag weer. Maar ja, daarin zie je dan dus wel dat die snelheid van die Red Bull er gewoon wel is. En dat Verstappen gewoon mega alert is, super, super goede reflex heeft.
Ja, precies.
En exact weet wat hij moet doen om niet meer in de problemen te komen in zo'n race.
Ja, want dat is het bijzondere aan Mexico. Het is natuurlijk een heel lang recht stuk, waardoor iedereen een beetje bevreesd was voor die slipstream natuurlijk, als je op pole position staat.
Ja, dat is het, hè. Het is echt een ongewoon lang recht stuk. En de startposities en de finishlijn die zitten eigenlijk al een beetje aan het begin van het rechte stuk. Dus het is ongeveer een kilometer wat je dan nog moet afleggen voordat je door de eerste bocht heen gaat. En zeker bij de start, als je zo dicht op elkaar zit, dan kun je natuurlijk echt enorm profiteren van de slipstream van degene die voor je zit. En dat heeft Verstappen wederom heel goed gedaan. En ja, dat had Lewis Hamilton ook gehoopt te doen. Maar hem lukt het niet.
Nee, precies. En dus wint Verstappen. Jij noemde net trouwens die crash van Magnussen. dat iemand uit die auto stapt, normaal, enigszins normaal, na zo'n crash. Die auto zat gewoon zo in elkaar dat je denkt, ja, hoe kan dit?
Ja, lang leven de halo.
Ja.
Maar je zag wel aan de manier waarop die uitstapte dat hij doorhad dat het menens was, hè?
Ja. Ja, het was gek. Hij verloor de controle in die bocht. En hij spint natuurlijk, maar hij knalt zo hard in de boarding eigenlijk, safety barrier, dat je denkt, ja, maar als je dan die auto ziet, dat plaatje, denk je echt, nou, dat is ongelooflijk dat er iemand nog uitgekomen is.
Ja, en valt daarna nog vlam, die auto ook. Ja, wat dat er gaat, als het gaat om heftige crashes, is het meestal toch wel echt een best wel veilige sport. Je moet natuurlijk, het gaat natuurlijk een beetje van hot naar her als het om de veiligheid gaat. Kijk, in de Formule 1 hebben we al best wel lang niet meer crashes gezien met hele heftige gevolgen. Maar dat zien we natuurlijk in andere autoklassen wel. Eerder dit jaar hebben we daar helaas een heel heftig voorbeeld van gekregen. Maar elke keer als zoiets gebeurt, vorig seizoen was het ook met Joe. En eerder natuurlijk met Grosjean. Gaat het in de Formule 1 toch meestal wel goed?
Ja, dat is het bizarre er eigenlijk. Hè? Ook bij Joe, als je dat bedenkt hoe die op Silverstone op zijn kop ongeveer de boarding overvloog. En als je dan bedenkt hoe Grosjean door de boarding heen schoot met zijn auto die vlam vatte. Dat het allemaal nog goed gaat. Dat is eigenlijk een wonder eigenlijk als je het op een rijtje zet.
Ja, hebben ze goed gedaan.
Ja, zeker. Hey, maar Perez, want ik wil even naar het begin, die eerste bocht. Hè? Want Verstappen heeft de race gereden zoals die moest. We hebben natuurlijk veel gehad over Perez en wat gaat zijn toekomst zijn. Maar nu heeft hij Mexico nou juist daar de punten laten liggen in die strijd om plek 2. Wat gaat hij doen? Wordt zijn positie nu weer verzwakt? Hoe zie je dat?
Nou nee, dat denk ik niet. Want eigenlijk was iedereen bij Red Bull, ja, vonden ze het vooral heel sneu voor hem. En ze begrepen dat hij zo gretig was, hè, in die bocht. Want ja, hij rijdt voor zijn thuispubliek. Hij heeft het idee van oké. Als ik goed door deze bocht kom, dan maak ik misschien wel een kans om te winnen. Want hij was zo goed weg. Zijn kwalificatie was niet zo slecht als dat hij normaal gesproken is. Die vijfde plek was nog best oké. En hij was natuurlijk als een komeet weg. Dus hij heeft... Ja, het is moeilijk om echt heel kritisch op hem te zijn op basis van deze uitvalbeurt. Ondanks dat de crash meer zijn schuld was dan die van Leclerc. Maar ik heb niet het idee dat ze bij Red Bull heel erg hard voor hem gaan zijn. Op basis van deze race. En dat ze hem er niet op zullen afrekenen.
Nee, oh, dat niet in ieder geval.
Nee, dat denk ik niet, nee.
Oké.
Okay. Dus dat waren de woorden van Horner. Die zei, die nam het echt voor hem op.
Ja, want ondertussen was natuurlijk Ricciardo die het eigenlijk heel goed had gedaan met de AlphaTauri.
Ja. Die hebben we vorige week een clown genoemd. Tenminste, ja. Ik neem dat eventjes voor eigen rekening. ik zal jou niet meesleuren in mijn val. maar dat zou je altijd zien, dat die je dan zo logisch straft een week later. Want die heeft natuurlijk echt een fantastisch weekend gehad. Die had een geweldige kwalificatie en ook gewoon een supergoeie race. Ja, supergoed gedaan.
Maar dat was ook wel een beetje nodig ook, toch, dat hij wat ging laten zien nu.
Ja, daarom. We moeten ook niet opportunistisch doen en nu ineens claimen dat hij wel in die Red Bull terecht zou moeten komen. Dus de eerste keer dat hij wat laat zien. Dus hij heeft nu punten. Hij staat niet meer gelijk met Nyck de Vries in het wereldkampioenschap. Zal voor hem een opluchting zijn. Maar ja, kijk, weet je, het gaat hier natuurlijk wel om. Hè, dat op het moment dat je in een mindere auto rijdt, maar de kans schoon ziet om iets bijzonders te laten zien, dat je het dan doet. En kijk, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan dit weekend. En je kunt hem eigenlijk niet op een foutje betrappen. En een prachtig resultaat.
Nee, dat klopt. En het is ook alweer apart dat in deze dagkoersen die Formule 1 heten, tenminste voor plek 2, 3, 4, 5, voor die ploegen achter, of voor die teams achter Red Bull, dat daar ineens dan Ricciardo nu boven komt drijven, ineens met een top 10 finish, met deze finish, toch?
Ja, en AlphaTauri gaat van 10 naar 8 hierdoor.
Ja, dat is helemaal bijzonder toch weer, hoe dat dan weer gaat. En hoe dicht het daar onderin. Ja. Dat je ineens er dus weer kan staan. Zoals Ferrari eigenlijk in alle kwalificatiesessies moeite heeft. En dan ineens bij de trainingssessies en bij de kwalificatie ineens er wel staat. Dat zijn van die momenten dat je denkt, hoe kan dit? Waar zit je nou naar te kijken?
Ja, en andersom, hè. Want Albon was in alle trainingssessies supersnel. En als Tsunoda nou niet zo mega ongeduldig was geweest, want die had gewoon meer snelheid dan Piastri. En die had, als die eventjes iets kalmer was geweest, als hij er echt al voorbij gekomen, dan had hij ook nog een paar punten gepakt. En dan zitten ze ook Williams al op de hielen in het wereldkampioenschap. Terwijl, ja, de Williams ziet er af en toe gewoon eigenlijk best wel goed uit. Albon heeft echt hele goede vrije trainingen gereden. En dat valt dan weer tegen in de kwalificatie en in de race. Dus ja, het zit heel dicht bij elkaar.
Ja, maar wat is dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het ook mega frustrerend is voor die coureurs, toch?
Ja, het is hit en miss. Het gaat gewoon over van... het gegeven is dat veel teams dicht bij elkaar zitten. Dan hebben we het over de onderste drie. En dan op dit moment nummer 2 tot en met 4. En daar reken ik dan Mercedes, McLaren en Ferrari bij. En daarachter, ja, Aston Martin is momenteel even helemaal kwijt. En Alpine. Maar als het zo dicht bij elkaar zit onderling, dan kan het circuit afhankelijk kan het zijn van of dan de juiste setup is gekozen of de juiste beslissing is genomen, kan dan best wel veel impact hebben. En dat zie je eigenlijk het hele seizoen al wel.
Ja, dat maakt dus het verschil tussen net een plek in de top 10 of net niet, bij wijze van spreken. Of plek 2, 3 op het podium of net niet.
Ja, al hebben nu wel steeds dezelfde teams aan de bovenkant van de ranglijst het voortdurend goed, want ja, McLaren is elk weekend goed, Mercedes is elk weekend goed. Op gepaste afstand van Red Bull weliswaar, maar die zijn wel constant aan het presteren nu.
Ja, precies. En welke, heb je nu een ploeg of een team dat er bovenuit steekt of niet?
Ja, ik zou toch nog steeds zeggen McLaren en juist misschien wel vanwege dit weekend. Klinkt een beetje gek omdat ze nu voor het eerst sinds, omdat Norris voor het eerst sinds 5 Grand Prix, dus hij was de laatste 4 Grand Prix voor Mexico, stond hij op het podium 3 keer tweede. En nu voor het eerst niet. Maar hij had natuurlijk een waardeloze kwalificatie. En hij schuift 12 plekken op. Hij is 5e geworden. En eigenlijk ook, hij zei, ik stond van na afloop eventjes bij hem. En hij zei ook van, ja, we hadden niet per se verwacht dat we op dit circuit goed zouden zijn. En de conclusie is dan dus dat ze op elk circuit wel boven komen drijven. Dat ze op elk circuit zichzelf een beetje verrassen. Dat is zelfs op Singapore, dat is in Monza, dat is eigenlijk overal. Van Monza geloof ik niet, maar de laatste week is het voortdurend. Austin, Singapore, Japan en dan vandaag waar die nog zoveel man voorbij kan rijden. Ja, dat zijn allemaal circuits met hele verschillende karakteristieken, waar hele verschillende dingen worden gevraagd. En McLaren komt stevast bovendrijven, dus die hebben het echt wel goed voor elkaar. En daarnaast doet Hamilton het gewoon hartstikke goed. Dus is die Mercedes ook wel aardig in orde.
Ja, precies. Dus die Mercedes klopt ook wel. En Ferrari toch in die kwalificaties, ze doen toch nog wel aardig mee. Want jij zei van tevoren, nee, want jij had nog op Alonso ingezet natuurlijk. Dat zou je nog uitleggen waarom.
Ja, nou, eerst Ferrari. Ferrari is op race pace natuurlijk gewoon waardeloos. Die worden elke week in de races voorbij gereden, terwijl ze een goede kwalificatie rijden. Dus het is een, wat dat gaat, is het, ja, mogen ze nog van geluk spreken dat ze nu met Leclerc nog een podiumplek hebben gehad. Want het was vandaag niet anders dan de afgelopen races. Als Perez gewoon erin blijft, dan maken ze in principe geen kans op het podium, denk ik. Mm-hmm. En Aston Martin had vorige week natuurlijk een grote upgrade meegenomen naar Austin. En dat als je zeg maar in eerste instantie daarnaar keek, dan leek het allemaal niet zo goed te werken. Maar ik begreep zeg maar in de nababbel toch want Lance Stroll die was nog opgerukt naar plek 9. Uiteindelijk dan de 7e geworden, denk ik, vanwege al die disqualificaties. En die had ook best wel aardige rondetijden genoteerd. Dus, en daar was dan weer nog weer iets doorgezet met die upgrades. Dus ik had het idee dat die upgrades toch wel werkten en dat Austin een beetje een vertekend beeld gaf. Dus dat zij daarom beter voor de dag zouden komen. Maar dat ging niet echt lekker.
DNF, hè? Achter beide namen.
Ja, trouwens. Ik zat vorige week in Austin, zat ik in een shuttlebusje van het circuit naar de parkeerplaatsen. Mm-hmm. Met een groepje engineers, monteurs van Alpine. En ik zat een beetje met hen te kletsen over hoe het met hen ging. En dat aan het begin van het seizoen het er eigenlijk op leek dat ze toch echt wel een stuk sneller zouden zijn dan McLaren. En dat het nu helemaal is omgedraaid. Maar ook dat ze een stuk minder goed zouden zijn dan Aston Martin. En dat ze daar nu toch wel heel dichtbij in de buurt aan het komen zijn. En toen zeiden zij, ja, maar zij hebben ook maar één coureur. En daar doelden ze natuurlijk op dat Lance Stroll niet meetelt. En dat alleen Fernando Alonso daar voor resultaten zorgt. Vandaag hadden ze dus nul coureurs die de eindstreep haalden. Dus daar zijn ze echt al flink erop achteruit gegaan ten opzichte van vorige week in Austin vanuit de toch al best wel kritische ogen van de Alpine-monteurs. Maar wat ook heel frappant was aan wat zij vervolgens zeiden was, ja, hoeveel coureurs hebben wij eigenlijk? En zij kwamen tot de conclusie dat ze er 1,4 hebben.
Oh, 1,4.
Zij vonden Esteban Ocon niet meer dan 0,4 coureur waard. Dus ze waren ook behoorlijk kritisch op hun eigen coureur. En eigenlijk op dat moment ook enorm opgelucht dat ze een keer met twee hele auto's de zondag ingingen. Want dit was de zaterdagavond waarop dit gesprek plaatsvond. Omdat die zoveel sloopt.
Ja, nou dat begrijp ik ook wel weer. Aan de andere kant is bij Alpine hebben ze nu investeerders. Hè? Allerlei bekende sporters hebben er geïnvesteerd. Dus dat moet helemaal goed komen volgend jaar natuurlijk.
Ja, nou dat denken ze elk jaar, hè, dat het helemaal goed komt volgend jaar.
Ja, nou goed, maar als je het door blijft schrijven naar volgende jaren. En ondertussen heeft Verstappen wel...
Misschien moeten die monteurs wat meer naar zichzelf kijken in plaats van Ocon zo hard observeren.
Dat zou misschien ook een idee kunnen zijn. Ondertussen heeft Verstappen wel weer een record te pakken. 16 overwinningen in één seizoen. Dat record van zichzelf heeft hij daarmee verbroken. Is hij op weg naar... Vettel, als het gaat om meeste overwinningen, de 53 heeft zijn Vettel, hij zit op 51 Verstappen. Dus kan hij dit jaar ook nog halen, toch, in de Verstappen bingo?
Nou, dat kan zeker, ja. Dan als hij de twee van de drie nog wint, dan staat hij naast Vettel. Als hij ze alle drie wint, staat hij ervoor.
Brazilië, volgend weekend, dan Vegas en dan als laatste de afsluiting van het seizoen, toch?
Absoluut.
Heeft hij dat record ook weer te pakken. Werd er trouwens gejuicht voor hem in Mexico, toen Verstappen op het podium stond als nummer 1?
Ja!
Oh!
Ja, dat is gek, hè?
Nou ja, je verwacht het niet. Nee, gezien vorig jaar en alles wat er gebeurd is in Mexico.
Ja, in Brazilië. Ja, precies. Alles wat er gebeurd is in Brazilië. Ja, want in Mexico is hij eigenlijk altijd best wel populair geweest. En dat was hij vorig jaar eigenlijk ook nog wel. En een week daarna liet hij Perez niet voorbij gaan. En gunde hij hem geen extra punt in de strijd om de tweede plek om de wereldtitel. Nou goed, weet je, dat is allemaal. Daar is al heel veel over gezegd en over geschreven. Maar de populariteit van Verstappen in Mexico was eigenlijk wel weg. En daarom had iedereen verwacht dat hij dit weekend niet bepaald warm onthaald zou worden. Maar dat is eigenlijk alles meegevallen. Ook daar heb ik wat Mexicaanse fans over gesproken. En die zeiden ja. Als je dan zo met je eigen ogen kijkt naar wat hij presteert, wat hij doet, hoe hij over zo'n circuit rijdt. Het lijkt wel alsof hij zweeft waar de anderen ploeteren. Alsof je naar Cristiano Ronaldo kijkt die je tegen een bal aantrapt. Ten opzichte van een normale voetballer, wat er heel anders uitziet. Het is mooier, het is sneller, het is beter. En je kunt niet anders dan daar respect voor hebben. En dat respect hebben ze getoond voor hem. Dus hij heeft geen vijanden meer.
Dat is op zich ook wel weer prettig, toch? Voor hem.
Ja, nou ja, dat heeft hij helemaal zelf afgedwongen. Want in Engeland was die conclusie ook zo. Weet je, dat was ook natuurlijk het hol van de leeuw. Hè? Het land van volksheld Lewis Hamilton. En daar was eigenlijk de reactie hetzelfde. Daar was ook iedereen super respectvol. En had ook iedereen zoiets van, ja, we hebben eigenlijk geen reden meer om boos te zijn voor de manier waarop hij wereldkampioen werd in 2021. Omdat hij nu in de jaren daarna laat zien dat hij... Ja, gewoon van een andere planeet is. En je kunt niet anders dan daar volop van genieten als je er ooggetuige van bent.
Ja, want dat is het. Zo voelt het wel inderdaad, hoe die er soms doorheen snijdt. Dat je denkt, oké, het zweeft er doorheen over het circuit.
Ja, weet je, ook hier weer. Hij doet gewoon altijd precies het goede. En hij staat dan op plek 3. En hoe die naar die eerste bocht toe rijdt, is echt wel fenomenaal, hoor. En kijk, hij komt niet in de problemen. En hij komt er altijd zo makkelijk langs. En hij kiest altijd de juiste lijn en hij wacht altijd op het juiste moment. En ja, het is, en het meest bijzondere is dat hij het week in week uit doet. Het is zo absurd constant en het niveau wat hij laat zien is zo extreem hoog. Ja, ik begrijp heel goed dat als je eens, kijk, ik zit elke week zit ik naar hem te kijken. Maar als je natuurlijk fan bent en je koopt een kaartje voor een Grand Prix, normaal gesproken doe je dat één keer per seizoen. En dan krijg je dus één keer per jaar krijg je dat met je eigen ogen te zien. Zien het voor je neus gebeuren. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar dan elke keer opnieuw, of ja, misschien juist die ene keer, want ik weet natuurlijk niet of die mensen die vandaag in het Foro Sol zaten, of ze daar elk jaar zitten. Maar dat je dan op dat moment daar toch gewoon, ja, heel erg van onder de indruk bent.
Ja. Eén ding wil ik nog van je weten. Een Grand Prix van Mexico, is dat nou een must visit of niet? Ja, ik zit een beetje te kijken, zeg maar. Ik vind het een nieuwe rubriek die we moeten toevoegen aan deze podcast. Moet je er nou heen als Nederlandse fan een keer, ja of nee?
Ja.
Ja? Maar moet je op de goede kant zitten, ja, van de circuit, begrijp ik hieruit.
Nou, je moet in dat Forest Sol zitten, dat is fantastisch. Dat is echt super gaaf, zo'n onwijs coole plek. Enorm veel sfeer, enorm veel herrie. En sfeer en herrie heb je vervolgens in de hele stad. Op elk moment dat je buiten bent. Het is altijd chaos. En het is altijd tof om mee te maken. Het is een hele bijzondere plek om te zijn. Ook een plek waar je na een paar dagen dood en doodmoe van wordt. Omdat het heel veel van je vraagt. Je wordt extreem overprikkeld hier. Maar het is wel de moeite waard om het een keertje te doen, ja.
Ja, en dan met je hotel, moet je in de buurt van het circuit gaan zitten of moet je in de stad gaan zitten?
Nou, ik zit in de stad. Ik zit in de buurt van een metrostation. Ik ga met de metro in en weer, want rijden, het verkeer is echt, dat is absurd. Het staat altijd vast, tot echt midden in de nacht. En het is zo chaotisch. En overigens is de metro ook chaotisch, want je staat met 40 miljoen mensen in een cabine, voor je gevoel. Maar je kunt in ieder geval op schema reizen.
Ja, dus de metro pakken is de tip als je erheen gaat en in ieder geval niet met de auto naar het circuit willen gaan.
Klopt, want iedereen van buiten Mexico, van buiten Zuid-Amerika zegt het is gevaarlijk om de metro te nemen in Mexico-stad. Maar daar denken de Mexicanen zelf heel anders over en dat kan ik inmiddels beamen. Ik heb me geen seconde onveilig gevoeld in deze stad tot nu toe.
Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Dan gaan we op naar Brazilië volgende week. Dat is de volgende Grand Prix op het schema.
Ik heb dinsdag weer weer keurig netjes een nachtvlucht. Dus dinsdag op woensdag overnacht ik in een vliegtuig en dan gaan we gewoon weer verder.
Ja, dat is jouw wereldreisschema's dit. Het zijn er drie achter elkaar en dan is Arjan weer degene die naar Vegas gaat, geloof ik, hè?
Ja, klopt, ja. Ja, dan heb ik even 2 weekjes rust. Kan ik de familie weer bezoeken.
Dat is ook leuk, kan je weer voorstellen. Zeg je, hoi, ik ben Marijn. Ja, ik was hier ook nog. Ja, dat klopt.
Precies.
Goed, dan spreek je volgende week weer, maar dan vanuit Brazilië. Ik wens je een goede vlucht, een goede reis en tot donderdag in de videoversie en tot zondag in de podcastversie dan.
Super.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!